Onze hulp en verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 62, de versen 4 en 5. 4 en 5 van Psalm 62. Kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen we samen uit Psalm 123, daarvan het eerste vers. Psalm 123, vers 1, nadat we ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Vanavond het woord van de Heer in het Nieuwe Testament en wel de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes. En we lezen daaruit het vijfde hoofdstuk. Schriftlezing wordt gevormd door 1 Johannes 5. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, Zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood, voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Laten we nu met elkaar bidden om een zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan de avond van deze dag die naar uw naam is genoemd, komen wij voor uw aangezicht. Vanochtend mochten wij in uw huis zijn en daar horen naar uw woord. Vanavond mogen we opnieuw luisteren naar uw woord. Opnieuw wil u tot ons komen met uw eeuwig blijvend woord. Tot ons komen met woorden van genade. Maar Heere, wat wij vanochtend nodig hadden, dat hebben we nu opnieuw nodig. Heere, wij zijn verlegen om de komst van uzelf. Om de werking en de doorwerking van uw Heilige Geest. En daarom bidden we, Heere. Daarom, Heere, zijn ook vanavond onze ogen geslagen op u om hulp en om bijstand. En we bidden het, ja, we smeken het. Heere, kom bij ons. Geef, Heere, dat het niet alleen een ontmoeting is met mensen, met gemeenteleden onderling. Maar Heere, het gaat toch hierom. Dat het ook vanavond een ontmoeting is met u, de levende God. Dat we oog in oog komen te staan met u. Dat we u, o Heere Jezus Christus, mogen zien in uw heerlijkheid, in uw schoonheid. Dat wij zondaren het woord van genade mogen horen, gelovig mogen horen. En dat we het weten mogen, dat we veilig zijn bij u. Dat we geborgen zijn in uw handen. En dat onze zonde en ongerechtigheid weggenomen is door het bloed van u, o Heere Jezus Christus. En daarom, Heere, kom bij ons. Nee, in ons zijn er geen redenen dat u zou moeten komen. Want Heere, wij zijn en wij blijven zondaren. Iedere dag opnieuw is er zonde in ons leven. Is in ons leven aan te wijzen dat er dingen zijn die niet zijn naar uw woord en naar uw getuigenis. Maar wilt u zelf toch komen, Heere, niet om ons, maar omdat u zelf in uw woord van belofte hebt uitgezegd, dat u zich verbinden wilt aan de middelen. Heere, geef ons vanavond een zegen. Onder de kansel, op de kansel. Geef, Heere, dat alles dienen mag tot verheerlijking van uw naam. Tot bekering van zondaren. Dat uw kinderen vertroost en bemoedigd mogen worden. Heere, wilt u zelf ook deze dienst gebruiken tot opbouw en uitbreiding van uw koninkrijk. Zo, Heere, bidden we om uw komst, om de werking van uw Heilige Geest. Heere, wij komen hier samen als gemeente. Op deze dag van afzondering. Op deze dag waarop zoveel plaatsen op deze wereld uw woord verkondigd mag worden. En we bidden, Heere, om de voortgang van dat werk. Om een zegen op dat werk. En wilt u daar waar overal uw woord verkondigd wordt, wilt u dat zelf met uw zegen bekronen. Ja, geef, Heere, dat veel mensen bereikt mogen worden. Dat harten veranderd mogen worden. We bidden voor al uw dienstknechten die uit mogen gaan om dat woord uit te dragen, om dat woord te verkondigen. We bidden om een zegen voor hen. En geef, Heere, dat deze dag een grote dag mag zijn in uw koninkrijk. Dat velen mogen worden toegevoegd aan die scharen die niemand tellen kan. Dat ook vandaag uw kinderen bemoedigd mogen worden. Maar uw kerk mag vandaag samenkomen. Zoals wij in alle rust en in alle vrijheid. Maar op heel veel plaatsen is het anders. Heere, wilt u zijn met die kerk die vervolgd en verdrukt wordt? Heere, waar mensen worden achtergesteld omdat ze uw naam willen belijden. Waar gemeenten onderdrukt worden en in het geheim moeten samenkomen. Heere, geeft u daar uw zegen. En geef volharding in het geloof. En geef dat ze zien mogen, Heere, die kerken die samenkomen onder het kruis. Dat ze mogen zien op u, de koning van de kerk. En dat aan u gegeven is alle macht op in hemel en op aarde. We bidden het, Heere, wilt u opstaan over al dat onrecht wat plaatsvindt. En wilt u een keer ten goede geven. Wilt u harten veranderen van dictators. Van hen die vervolgen. Heere, u kunt het doen. En er zijn voorbeelden aan te wijzen dat u het gedaan heeft. We lezen het toch in uw woord dat Paulus, die u zo vervolgd heeft, door u veranderd werd. Ja, dat u hem zelfs gebruikt om het evangelie te verkondigen. En Heer, u bent precies dezelfde gebleven. En zo bidden we voor die kerk die zo lijdt en die zo zucht, dat u naar ze omziet. En dat u zo uw macht laat zien op deze wereld. We bidden, Heer, voor al het werk wat in uw naam plaatsvindt op de zendingsvelden, op de evangelisatieposten. Wilt u het zelf met uw zegen bekronen? En wilt u aan hen die daaruit gaan en het woord uitdragen om mensen te bereiken die nog nooit van u hebben gehoord? Of mensen die zover bij u zijn afgedwaald? Heere, wilt u ze volharding geven en geloof? En wilt u ze laten zien, Heere, dat u zelf zorg zult dragen voor zegen op dat werk? Heere, wilt u zo al dat werk in de verkondiging van het evangelie tot grote zegen stellen? Heere, we bidden ook voor de kerken in Nederland. Heere, dan moeten we belijden dat de kerken gescheurd en verdeeld zijn. En dat terwijl u zelf zegt dat ze één behoort te zijn. Eén onder u als het hoofd van de kerk. O Heere, wat is er veel menselijks bij, dat we elkaar niet kunnen verdragen. Heere, wilt u zelf daarover opstaan en een terugkeer geven? Geef, Heere, dat wat bij elkaar hoort in waarheid, dat het bij elkaar gebracht wordt. En Heere, leert u ons onze roeping te verstaan om te zoeken naar eenheid. We bidden, Heere, voor de kerk hier te plaatsen. Geef, Heere, dat deze gemeente mag groeien. Groeien in de diepte. Dat er meer geleerd mag worden van wie u bent, maar ook groei in de breedte. Dat zij die u nog niet kennen, u leren kennen. Dat wat onbekeerd is, bekeerd wordt. We bidden voor de broeders van de kerkenraad die geroepen zijn om geestelijk leiding te geven aan deze gemeente. Wilt u ze vervullen met uw Heilige Geest en wijsheid en voorzichtigheid geven in het leiden van deze gemeente. En geef, Heere, dat vooral het geestelijke welzijn van allen die tot de gemeente behoren bovenaan zal staan. Dat ze zullen zoeken en zullen aandringen. En iedere keer in de huisbezoeken. En overal waar gesproken wordt met gemeenteleden, dat ze zullen wijzen op u, de koning van de kerk. En het enige middel om zalig te worden. We bidden dat ook voor de herder en leraar van deze gemeente, dominee Procé. Heer, u heeft hem de taak in deze gemeente op zijn schouders gelegd. Om week in week uit het woord te verkondigen. Om leiding te geven op de catechisaties. Om zo overal ook in de huizen het woord te openen. Stelt u hem tot zegen, Heere. En gebruikt u hem als een instrument in uw hand om de gemeente te wijden en te leiden in de grazige weide van uw woord. En stelt u hem tot zegen, Heere. Gebruikt u hem tot verheerlijking van uw grote naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, we bidden voor al het werk wat plaats mag vinden in de gemeente. Op de verenigingen. Heer, geef dat dat samenbindend mag zijn. Maar nog meer dat het verbinden mag aan u, de koning van de kerk. Wilt u al dat werk tot zegen, tot eeuwige zegen stellen. Heer, we zijn kerk in deze wereld. In deze wereld waar zoveel aan de hand is. Waar ontwikkelingen zijn op het Koreaanse schiereiland die we nauwlettend volgen. Waar we vragen bij hebben. Heer, zou het een keer ten goede zijn? Wij weten het niet. We horen ook de grote woorden van de leiders van deze wereld. En de schrik slaat ons om het hart. Maar Heere, u bent toch koning over de alle koningen. En u heeft toch alles in uw handen. En we bidden, Heere, wilt u deze wereld die zo verscheurd is, die zo bloedt uit duizenden wonden, waar de gevechten en de burgeroorlogen maar doorgaan, waar zo onnoemelijk veel geleden wordt, Heere, wilt u zelf een keer ten goede geven. Heere, wij weten geen oplossingen en de volkeren komen er onderling niet uit. Heere, onze ogen zijn op u geslagen om ook daarin om hulp en bijstand. Heere, laat zien dat u regeert en dat alles aan u is onderworpen. Heere, we bidden voor allen die verkeren aan de rand van de samenleving. Die mensen waar wij met een boog omheen lopen. Verslaafden, prostituees, dak- en thuislozen. Allen, heren, die aan de rand van de samenleving verkeren, wilt u dat geringen, dat verachten, wilt u daarnaar omzien? En wilt u al het werk van barmhartigheid wat daar plaatsvindt, wilt u dat zegenen? Ja, gebruik het, heren, om ook daar, onder deze mensen, om onder dat verachten, ook uw naam te verbreiden. Om zo ook, heren, dat dat tot zegen mag zijn, tot eeuwige zegen. We bidden voor allen die geroepen zijn om leiding te geven. Hier in de gemeente, in de provincie, in de landsregering. Wilt u ze wijsheid geven. En geven, heren, dat dit land bestuurd mag worden. Kon dat zijn, heren, naar de norm van uw woord. En wilt u allen die u tot die taak roept, bekwaam maken. We bidden ook, heren, voor de collegeonderhandelingen in deze gemeente die nog niet zijn afgerond. Heren, geef dat in alle voornemens die uitgedacht en uitgewerkt worden, dat het mag zijn, heren, tot naar de norm van uw woord. En geef, heren, dat ook deze gemeente bestuurd mag worden. Bestuurd mag worden naar de norm van uw eeuwig blijvend getuigenis. Heren, we danken uw naam ook voor de verjaardag van onze koning, die in de achterliggende week zijn 51ste verjaardag mocht vieren. Wilt u bij hem zijn? Bij hem, zijn vrouw en zijn kinderen en zijn hele huis. En geef, heren, uw zegen aan hen. Geef dat ze weten mogen dat u koning bent over alle koningen. En leert u ze om hun knieën te buigen voor u. En wilt u zelf werken met uw woord en geest in hun harten. En wilt u hem op de post die u aan onze koning gegeven heeft om mede dit land te besturen samen met de regering, dat hij tot zegen mag zijn. Heren, zo komen we deze avond voor uw aangezicht. Met al onze vragen, met onze zorgen, maar ook met onze lof om wie u bent. En we bidden, heren, wilt u bij ons komen en bij ons blijven. Wilt u zelf uw zegen geven. Heren, u weet dat we zonder uw zegen niet kunnen. En daarom, heren, onze ogen zijn geslagen op u. Om hulp en om bijstand. We bidden dat, heren, om Jezus wil. Amen. De dienst der offeranden zal nu plaatsvinden, waarin u gelegenheid krijgt om de Heere te dienen met uw gaven. En de Heere zegene u en uw gaven. En nadat we onze gaven hebben gegeven, zingen we samen uit Psalm 130, de versen 1, 3 en 4. Psalm 130, de versen 1, 3 en 4, nadat we onze gaven hebben gegeven. Na de prediking zingen wij Psalm 86, de versen 6 en 8. 6 en 8 van Psalm 86 na de prediking. Gemeente des Heren, het is nog heel vroeg in de morgen. Zo vroeg dat je nog niemand op straat ziet. Op één na. Het is Melanchthon. Die onderweg is naar zijn goede vriend en collega Maarten Luther. Extra vroeg deze morgen, omdat er veel werk te doen is. En als je veel moet doen, dan kun je beter maar op tijd beginnen. Het duurt niet lang of hij stapt de slaap- en studeerkamer van Luther binnen. En hij ziet dat Luther precies opstaat. Niet van zijn bed, maar van zijn knielbank. En hij ziet ook dat Luther nogal een tijd op die knielbank heeft doorgebracht. Want zijn bed is onbeslapen. Voordat hij daar woorden aan kan geven, is Luther hem al voor. Wij hebben vandaag zoveel te doen. Er is zoveel werk te verrichten. Ik had gewoon geen tijd om te gaan slapen. Het was echt nodig om alles bij de Heere te brengen. Om de tijd te nemen om alles bij de Heere uit te zeggen. Dit voorbeeld, en dat was geen uitzondering in het leven van Luther, dat roept vragen op. Moet je dan zo de hele nacht doorbrengen in gebed? En als je gaat bidden, hoe doe je dat dan? Wat zeg je dan als je je mond open doet en gaat spreken tot de Heere? En misschien ook wel deze vraag. Kunnen wij eigenlijk wel bidden? Mogen wij eigenlijk wel bidden? Het zijn deze vragen die ons brengen bij de tekst van de prediking voor deze avond. U vindt ze in het gedeelte wat we samen gelezen hebben. 1 Johannes 5, het 14e vers. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Wij luisteren deze avond naar het woord van de Heere onder het thema het gebed van een gelovige. Drie gedachten. Dat gebed, dat wordt met vrijmoedigheid gedaan. Dat gebed, dat is naar Gods wil. En dat gebed wordt zeker verhoord. Nogmaals, wij luisteren vanavond naar het woord van de Heer onder het thema het gebed van een gelovige. Dat gebed, dat wordt met vrijmoedigheid gedaan. Zo'n gebed is naar Gods wil en zo'n gebed wordt zeker verhoord. We hebben vanavond de eerste brief van de apostel Johannes opgeslagen. En als u de moeite zou nemen, en ik nodig u daartoe uit, om die hele brief achter elkaar te lezen, dan zal u opvallen dat deze brief anders is dan bijvoorbeeld de brieven van Paulus. Deze brief, niet zoals Paulus die onderwerpen aansnijdt en afrondt en dan andere onderwerpen aan de orde stelt. Nee, deze brief dat is meer een rondcirkelen rondom diverse thema's. Het thema van de liefde. Maar ook de waarschuwingen tegen valse leraars. En zo ook stelt Johannes het gebed aan de orde. Dat doet hij hier in het slothoofdstuk van de brief, maar dat deed hij al eerder in het eerste en het derde hoofdstuk. Deze brief, wie die op zich in laat werken, die komt erachter dat hij iets weg heeft van een overdenking, een meditatie, mogelijk een oude preek. Een preek die op schrift is gesteld en rondgezonden in de gemeente. Hoe het ook is, laten we het houden bij een brief. Deze brief in dit gedeelte vraagt ons de aandacht voor het gebed. Dat gebed dat met vrijmoedigheid gedaan mag worden. Wat betekent nu dat woord vrijmoedigheid? Heel letterlijk vertaald, en dan zeg ik het zo jongens en meisjes dat jullie het ook direct kunnen begrijpen, dan betekent het woord vrijmoedigheid alles zeggen. Dus als je bidt en je mag bidden met vrijmoedigheid, dan betekent bidden alles zeggen. Of zoals de psalm die we gezongen hebben begin van deze dienst, het uitstorten van het hele hart. Om dan alles helemaal uit te zeggen tegen de Heere. Niets achter te houden, maar alles met de Heere delen. Ja, natuurlijk heeft dat alles te maken met de geestelijke dingen. Met de dingen van de Bijbel. Dat je mag bidden, ja, moet bidden om bekering. Maar ook de dingen van het gewone leven. Bidden als we moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat we dat ook bij de Heere brengen. Dat we bidden voor onze kinderen, waar we zorgen hebben als we een gang in het leven zien die afwijkt van de norm van Gods woord. Dat we dat bij de Heere brengen. Maar ook dat we bidden voor onze ouders die ouder worden en waar de zorgen toenemen, waar de gezondheid gebrekkig wordt. Dat we dat ook bij de Heere brengen. Dat we bidden om vernieuwing en een opwekking in de kerk. Dat velen toegebracht mogen worden. Maar ook jij, als jij de komende tijd je examens gaat maken, dat je dat bij de Heere brengt. En dat je daarin alles van de Heere verwacht. Alles met de Heere delen. Maar dat dan ook op de vaste momenten, natuurlijk. Als we samen zijn als gemeente, dat we voor en met elkaar bidden. Als we samen als gezin rondom de tafel zitten en dat we dan met elkaar als gezin de gebeden opzeggen tegen de Heere. In je stille tijd, waar je de tijd neemt om stil te worden, om te luisteren naar het woord van de Heere, maar ook alles bij de Heere brengt. Zo die vaste momenten, maar ook op gedurende de dag. Dat we ook stil voor ons uit alles bij de Heere brengen. Als u bezig bent om het werk te doen thuis. Dat terwijl u zo met het huishouden bezig bent, stil voor u uit de zorgen die u heeft voor van uw kinderen. Dat u bidt om bekering terwijl u gewoon thuis bezig bent. En dat u zo onder het werk door alles bij de Heere brengt. Of als jij bezig bent om je examen te maken. En dat is moeilijk, het valt niet mee. Dat je terwijl je aan het schrijven bent, het tegen de Heere zegt. En dat je bidt, Heere, wilt u mijn verstand verlichten, wilt u me helpen? Of juist als je merkt dat het heel goed gaat. Dat zomaar die antwoorden als vanzelf op papier komen. En dat terwijl je er zo tegenop zag. Dat je het dan stil voor je uit zomaar tegen de Heere zegt. Heere, dank u dat u me helpt en dat ik dit zo mag doen. Of als u onderweg bent naar een afspraak waar best wel wat van afhangt. Dat u dan zo stil voor u uit achter het stuur uw gebeden opzegt tot aan de troon van Gods genade. En als u terugrijdt en het is meegevallen, het is goed gegaan, dan ook stil voor u uit, terwijl u misschien zat te wachten in de file, ook uw dank bij de Heere brengen. Vrijmoedig bidden betekent alles mogen zeggen tegen de Heere en dat de hele dag door. Maar ja, zegt u, vrijmoedigheid, dat is nogal wat. Ja, er zijn dagen, dan lukt het. Er zijn dagen, dan heb ik de zonde eronder, dan durf ik en dan mag ik naderen tot de Heere en dan kan ik alles bij hem brengen. Maar er zijn ook van die dagen, dan lukt het juist niet. Dan steekt die zonde weer de kop op en dan ligt er iets tussen en dan kan ik het niet. Gemeente, werkt dat zo? Stop er dan maar mee. Want vrijmoedigheid, dat is niet iets wat wij hebben. En als wij denken dat wij goede dagen hebben, dat er van die momenten zijn, ja, dat de zonde er niet is en dat we zomaar zouden kunnen naderen tot de Heere, dan vergissen we ons. Wij zijn en wij blijven zondaren. En wij zijn een samenknoping van ongerechtigheid. En denken wij dat wij nou zomaar zouden kunnen naderen tot Gods genadetroon? Voor de Heere die zo vlekkeloos heilig is. Die geen gemeenschap kan en wil hebben met de zonde. Denken wij zomaar tot hem te kunnen naderen. Maar wat betekent dan dat woord vrijmoedigheid? Dat woord vrijmoedigheid, dat is afkomstig uit het Griekse recht. Het recht wat gold in de Griekse stadstaten. Daar hadden de burgers het recht van vrij spreken. Het recht om alles te mogen zeggen. Het recht van vrijmoedigheid. Ja, daar merkt hij zo het jaar door heel weinig van. Eigenlijk niets. Behalve op één dag van het jaar. Op die dag als de volksvergadering bij elkaar komt. Op die dag waar alle besluiten worden genomen die voor de stad genomen moeten worden. Om die stad te besturen. Om beslissingen te nemen. Op die vergadering, daar waren alle vrije burgers van de stad welkom. En die vrije burgers, die hadden het recht van vrij spreken. Dus niet de slaven of mensen van buiten de stad, maar alleen de vrije burgers. En dan was het niet belangrijk of ze heel goed konden spreken, of dat ze heel rijk waren, of dat ze uit een bijzondere familie kwamen, of een speciale positie in de stad hadden. Nee, de vrije burgers, maar alleen zij, die hadden het recht van vrij spreken, het recht van vrijmoedigheid. Het recht om op die vergadering alles aan de orde te stellen. Het is deze betekenis die meeklinkt in de woorden van onze tekst. Vrijmoedigheid is niet een houding of een gestalte, iets wat we zelf bij elkaar kunnen rapen. Maar vrijmoedigheid, het recht van vrij spreken, het recht om alles bij de Here te mogen brengen, dat is een toegekend recht. Dat is een recht wat de Here geven wil en wat de Here gegeven heeft. En waar is dat recht op gebaseerd? Jongens en meisjes, dat weten jullie al. Dat zijn die woorden die je geleerd hebt van je vader en moeder, om die te zeggen, om altijd te zeggen aan het einde van je gebed, voordat je het woordje amen uitspreekt. Wat zeggen we dan altijd? Om Jezus wil. Niet om iets wat ik heb of wat ik denk te hebben, maar om de Heer Jezus wil. Dat recht van vrijmoedigheid, dat blijkt uit het voorgaande van onze tekst. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Dat is dus het recht van vrijmoedigheid. Dat recht om alles bij de Here te mogen brengen. Omdat het een geschonken recht is. Omdat het een recht is wat door de Here Jezus verdient. Wat hij zelf betaald heeft. Ja, zegt u misschien. En zeg jij misschien wel. Maar het thema van de preek is het gebed van een gelovige. Van iemand die weet dat hij een gelovige is. Waardoor de Here zelf een relatie, een verbinding is gelegd. Die heeft een verbinding en die heeft dat recht van vrij spreken. En die mag dus uitgaan naar de troon van Gods genade. Maar als ik dat nou niet weet, of als ik het wel weet dat ik dat dus niet heb, mag ik dan niet naar de Here naderen? Mag ik dan niet alles aan de Here vragen? Daar herinner ik jou, daar herinner ik u aan dat moment in uw leven dat u, en dat geldt voor bijna allemaal van ons, dat we gebracht zijn hiervoor in de kerk, toen we nog heel jong waren. En toen wij hier bij dit doopvond, waar de naam van de drie enige God klonk, in één adem met onze naam, en waar de Heer het heeft uitgesproken, deze jongen, dit meisje, dat behoort mij toe. En ik vraag geloof en bekering. Als dat nog een vraag in jouw leven is en je weet het niet of je weet het juist wel, dat je ver bij de Here vandaan bent en dat je hem nog niet dient, dat je hem nog niet kent. Leg dan die zaak die zo aan het begin van je leven door de Here zelf is uitgesproken, leg dat maar aan de Here voor. Zoals met die woorden van die psalm die we al zo jong geleerd hebben. Opent uw mond, eis dan van mij vrijmoedig. Om geloof en bekering. Dat de Heer dat geeft wat we missen. Wat we zo tekort komen. En dat we daar om bidden. Dat we daar dan allereerst om bidden. Dat de Heer dat wil geven. Dat de Heer de zaken anders wil maken. Dat hij ons aan hem wil verbinden. En aan hem vast wil maken en vast wil houden. En daarom, als u hem nog niet kent, ga dan met deze zaken naar hem toe en bid dan of dat anders wordt. Vrijmoedig bidden. Alles mogen zeggen, alles mogen uitzeggen tegen de Here. Een recht wat de Here toekent, wat hij geeft. Want is dat een voorrecht? Dan zouden we toch dwaas zijn als we daar geen gebruik van zouden maken. Van dat grote voorrecht. Wat de Heere zelf geeft. Om iedere keer, ja in alle dingen, het van de Heere te verwachten. Om dan heel dicht bij hem te leven. Dat is het eerste van de tekst. Nu naar het tweede. Zo'n gebed is naar Gods wil. Dat klinkt als een beperking. Zo van, we mogen alles aan de Heere vragen. Als het dan maar is naar de wil van God. Ja, dan mogen we natuurlijk bidden om die dingen die we lezen in de Bijbel. om geloof en om bekering, om de voortgang van zijn koninkrijk. Maar hoe zit dat dan met alle andere dingen in het leven? Als we bidden om gezondheid, als we bidden om die baan waar we zo naar uitzien, als nu de examens voor de deur staan en dat we de Heere vragen, Heere, wilt u geven dat ik daar doorheen mag komen? Dat er een goed resultaat mag zijn. Maar is dat bidden naar Gods wil, als we het niet weten of we het ooit zullen krijgen? En op dit punt is het goed, gemeente, om onze gebeden nog eens even tegen het licht te houden. Want hoe bidden wij? Is dat het indienen van een verlanglijstje? Dat we vooral tegen de Heere zeggen, het uitzeggen, Heere, als u nou dit geeft, en daar zou ik nou ook wel mee geholpen zijn, en dat zou ook fijn zijn. Gemeente, dat is bidden naar onszelf toe. Dat is heidens bidden. Maar bidden naar Gods wil, dat betekent allereerst onze houding. Dat betekent dat er een houding moet zijn van ootmoed. Dat als wij naderen tot de troon van Gods genade, dat het besef er is voor wie wij naderen. Namelijk de Allerhoogste Majesteit, de Koning der Koningen, Heere der Heren. En dat wij naderen en dat wij zondaren zijn. Ja, en als wij genade hebben geleerd, dat we zondaren blijven. En dat wij mogen naderen, omdat de Heere zelf die mogelijkheid en die weg heeft gegeven. Dat betekent naast ootmoed ook een houding van verwondering en dankbaarheid. Dat de Heere in zijn nederbuigende goedheid dit geeft. Dat wij met alles naar hem toe mogen gaan. Omdat hij zelf het gebed en de weg van het gebed ons gegeven heeft. En dan kan het toch niet anders. Dan zijn we toch helemaal op de Heere betrokken. Dan bidden we toch niet naar onszelf toe. Maar dan zijn we toch gericht op de Heere. En wat hij doen wil. En wat hij wil. Dat we beseffen dat dat gebed en die mogelijkheid en die weg van het gebed gekocht is door het werk van de Heer Jezus Christus. En dat alleen door hem die weg geopend is. Maar het is meer. Bidden naar de wil van God, dat is niet alleen dat we bidden en pleiten op het werk en dat we mogen naderen omdat hij dat werk in orde heeft gemaakt. Maar het is iets diepers. Er is meer in. Daar zit meer in. Bidden naar Gods wil is ook bidden in zijn naam. Dat wij onze gebeden op zijn lippen leggen. Een voorbeeld om het duidelijk te maken. Toen Petrus en Johannes kort na de Pinksterdag naar de tempel gingen, om daar naar gewoonte te bidden en samen te zijn met de broeders en zusters van de gemeente. Terwijl ze door een van die poorten heen liepen, zat er een man te bedelen, die hen verwachtingsvol aankeek. En Petrus kijkt die man aan. Die keek die man aan en die zei, ja, goud en zilver, dat heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik in de naam van Jezus Christus. In dat spreken. Ja, wie sprak er eigenlijk op dat moment? Ja, zegt hij natuurlijk, dat is het spreken van Petrus. Maar dat spreken van Petrus, dat werd gebruikt. Dat spreken van Petrus, dat werd het spreken van de Heere zelf. Als wij naderen tot de troon van Gods genade. Als wij onze mond open doen. Als wij woorden gaan spreken. Dan leggen wij onze woorden op zijn lippen. Gemeente, dat heeft toch consequenties? Dan kan het toch niet dat we brutaal bidden. Dat we inhalig bidden. Dat we op onszelf gericht bidden. Maar dan zijn we toch helemaal betrokken op de Heere. En op zijn zaak. Dan willen we toch wat de Heere wil. Maar heeft bidden dan wel zin, vraag jij je misschien wel af. Want als bidden omgang met de Heere is, alles bij de Heere brengen, maar dat weet hij toch al. Maar gemeente, als wij gaan bidden, en laten we dat doen. En nee, daar hoeft u niet allerlei ingewikkelde woorden voor gebruiken. Dan mag u, ja, eerbiedig, maar gewoon met de woorden van uw moedertaal mag u het zeggen tegen de Heere. Dat doen we niet om de Heere op de hoogte te brengen. Om hem te informeren over de stand van zaken in ons leven. Nee, dat is een uiting van aanhankelijkheid. Daaruit blijkt dat die band er is die door de Heere zelf is gelegd. Een voorbeeld uit het gezinsleven om dat duidelijk te maken. Van die kleine kinderen uit school komen, uit de jongste groepen van de basisschool. Die vertellen 100 uit over wat er op school is gebeurd. En die vertellen moeder wat die dag allemaal is gebeurd en wat ze hebben meegemaakt. En dat vertellen ze misschien wel 6 keer. Zo'n moeder zegt niet na 1 keer, nu weet ik het wel, ik ben op de hoogte gebracht, dank je wel. Nee, natuurlijk niet, dat zou dwaas zijn. Nee, moeder blijft luisteren. En daaruit blijkt de aanhankelijkheid van moeder en kind. En zo ook, als een gelovige alles deelt met de Heere, dan is dat een uiting van aanhankelijkheid, van verbinding, van die relatie die door de Heere zelf is gelegd. Maar het is ook een uiting van afhankelijkheid. Weer maar een beeld uit het gezinsleven om dat duidelijk te maken. Als een van de kinderen gevallen is en de broek is kapot en de knie is kapot. Wat doet zo'n kind? Wel, zo'n kind rent toch naar vader. Want vader weet toch raad met kinderen zorgen. Hoe geldt dat in het leven van Gods kinderen? Een vader in de hemel die werkelijk raad weet met de zorgen van zijn kinderen. Het gebed, aanhankelijkheid en afhankelijkheid in de relatie, in de band die door de Heere zelf is gelegd. Het is nog iets. Bidden naar Gods wil, het bidden in Gods naam, dat heeft ook dit in zich. Omdat de Heer het gebed gebruikt in de voortgang van de zaak van zijn koninkrijk. Dat de Heer het gebed inschakelt om het woord in de wereld voortgang te doen vinden. Dat is de reden waarom we samen met elkaar bidden. De discipelen die zagen daar geweldig tegenop. Tegen die taak die ze hadden om de wereld in te gaan, om het woord te verkondigen. Een taak die veel te groot is voor kleine en voor nietige mensen. En wat zegt de Heer Jezus? Vlak voordat hij van hun afscheid neemt en teruggaat naar zijn vader. Als ze de Olijfberg passeren, dan zegt hij het tegen hen. Als u bidt in het geloof, dan zal deze berg verplaatst worden in het hart van de zee. Nee, niet om daarmee te demonstreren hoe groot hun geloof is, maar om daarop te wijzen wat de kracht is van het gebed. En de Heer gebruikt het gebed van de gelovigen. Gebruikt het gebed van zijn kerk om het woord in deze wereld verder te brengen. Om zijn koninkrijk uit te breiden. En zo schakelt Heer het gebed in. Bidden naar Gods wil. Het bidden in zijn naam. Dat is niet een noodlot. Dat we zeggen, uw wil geschieden en dan zien we wel wat ervan komt. Nee, dat is betrokken helemaal op de zaak van de Heer. Op zijn koninkrijk. En dat we niets anders willen wat hij wil. Geen noodlot, maar in overgave aan de Heere Jezus zelf. Nu naar het derde van de tekst. Die zekere verhoring van het gebed. Ja, dat is misschien nog wel het moeilijkste. Johannes, hij zegt het nogal stellig in onze tekst. Dat wij zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En hij herhaalt het zelfs in het 15e vers. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Johannes is heel stellig. Het gebed wordt verhoord, vast en zeker. Maar is dat onze ervaring? Hoe vaak hebben we niet gebeden? Ook hier samen als gemeente, in geval van ziekte, van zorgen. En er kwam geen keer. De ziekte ging door. En die bracht een geliefde van ons naar de dood. Daar moesten we afscheid van nemen en de dood kwam wel. Worden alle gebeden verhoord? Was dat ook niet de ervaring van Paulus? Paulus die de Heere zo gebeden had, vurig gebeden, dat die doorn in het vlees, waar hij zo'n geweldig last van had, dat die weggenomen zou worden. En dat gebed, dat werd niet verhoord, want hij behield die doorn. En hij moest leven met de genade van de Heere. Leven met die doorn in zijn vlees. En dat terwijl de reden waarom hij graag verlost wilde worden, juist was in het belang van Gods koninkrijk. Zodat hij nog meer het evangelie kon verkondigen. Nog meer mensen kon bereiken met het woord. Nog meer landen kon bereizen. Maar dit gebed, het werd zo niet verhoord. En dat terwijl een ander gebed van Paulus wel verhoord werd. Toen hij eenmaal, toen zijn preek nogal uitliep de avond in. Toen een zo'n jongen uit het raam viel, op slag dood. En op het gebed van Paulus het leven terugkreeg. Was het dan willekeur? als wij bidden, dat de zaken anders mogen zijn. En dat we daarin alles van de Heer verwachten. Dat we bidden om een keer ten goede. Als we bidden om een wonder, dan bidden we om iets wat normaal gesproken langs de gewone lijn van de dingen niet plaatsvindt. En wat is nou het karakter van een wonder? Ja, dat het een wonder is. Misschien is het u wel overkomen. Want wonderen die vonden plaats in de tijd van de Bijbel, dat zieken genezen werden, doden werden opgewekt, maar dat gebeurt vandaag nog. Misschien overkwam u het wel, of in de kring van de familie. Dat die eerste uitslagen van de onderzoeken zorgwekkend waren. En dat u weer bij de specialist was. En dat die man hoofdschuddend binnenkwam en zegt, het is me een raadsel, ik begrijp hier werkelijk niets van. Die eerste uitslagen zo duidelijk en nu is het weg. Een raadsel. Nou, wat zeggen we dan? Dokter, dat is geen raadsel. Dat is een wonder van mijn God. Daar hebben we om gebeden en de Heer is een hoorder, een verhoorder van het gebed. En het geeft u de gelegenheid om iets weer te geven van wie de Heer is. Om zo iets te vertellen over het woord van de Heer. Om zo heel eenvoudig met uw eigen woorden de Heer groot te maken. En wat is het typische aan een wonder? Dat er even iets oplicht van de heerlijkheid en van de heelheid van het Koninkrijk van God. Dat het even zichtbaar wordt. Een lichtstraal van Gods Koninkrijk in de duisternis van ons bestaan. Dat is het karakter van een wonder. Maar wij kunnen niet al die wonderen op één gaan stapelen. En dat we op een gegeven moment zeggen, nu is die maat vol geworden en nu is het Koninkrijk van God ten volle gekomen. Nee, de komst van Gods Koninkrijk, oh ja, dat het komen zal, dat is vast en zeker. Maar het wacht nog. Het wacht nog op die grote dag van Jezus Christus. Waarop alles werkelijk heel en heerlijk zal zijn. En nu? Ja, het licht af en toe op. En dan is het weer weg. Want ook die jongen die op het gebed van Paulus het leven terugkreeg. Hij is niet meer onder ons. Hij is gestorven. Al die zieken uit de tijd van het Nieuwe Testament zijn ongetwijfeld weer ziek geworden. En ook wij. Ook al weten we in ons eigen leven. Of hebben we het gezien in de kring van de familie, in de kring van de gemeente, dat de Heer op het gebed grote dingen deed. We weten het, dat zolang de Heer Jezus niet teruggekomen is, dat we eenmaal het leven zullen moeten loslaten. Dat het wacht op de vervulling van Gods Koninkrijk. Dan zijn we nog niet bij het antwoord op die vraag. Johannes, waarom kun je zo stellig zeggen dat het gebed zo zeker verhoord wordt? Zou dat dan zijn omdat onze gebeden gemengd zijn met zonde? Dat er altijd iets is wat onzuiver is. En dat de reden is dat het gebed niet verhoord wordt. Laten we dan luisteren naar het gebed van die grote bidder. Van de Heere Jezus Christus. Die het gebeden heeft in het uur van zijn lijden. Die het uitgeroepen heeft tot zijn vader. Of die drinkbeker van Gods toorn aan hem voorbij mocht gaan. Dat gebed, dat is toch niet verhoord? Nee, goddank, hij heeft die beker wel leeg gedronken. En zo de verzoening en de mogelijkheid van zalig worden geopend en tot stand gebracht. En dan is het opmerkelijk om te lezen in de Hebreeënbrief, waar geschreven wordt over dit gebed. We lezen het in Hebreeën 5. Hebreeën 5, vers 7. Waar we lezen over dit gebed. Hij die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. En dan zou je verwachten, is niet verhoord. En wat staat er? En verhoord zijnde uit de vrezen. Maar hoe kan dat dan? Hij bad toch of die drinkbeker aan hem voorbij mocht gaan. En hij heeft hem tot op de laatste druppel helemaal moeten leegdrinken. Hoe kan dan de Hebreeënschrijver toch zeggen dat het gebed wel verhoord is? We lezen dat in vers 8 van Hebreeën 5. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Wat was de verhoring van zijn gebed? Dat hij moest leren om die weg van lijden, die weg van sterven in gehoorzaamheid te gaan. En wat is in het leven van een gelovige de verhoring van het gebed? Dat is allereerst om te leren, om de weg die de Heere wijst, om die weg in gehoorzaamheid te gaan. Dat is snel gezegd. Maar het zal je maar overkomen. Dat de ziekte in je leven geopenbaard is. En dat die ziekte doorwerkt. En dat die ziekte je naar de dood zal brengen. En om dan te zeggen, Heere, deze weg zal ik in gehoorzaamheid gaan. Om te ontdekken in je leven dat je anders bent. Dat je anders geaard bent. En dat je daar geweldig mee worstelt. En dat je keer op keer tegen de Heere uitzegt, Heere, wilt u dat anders maken? Wilt u dat veranderen? En dan te leren deze weg in gehoorzaamheid te gaan. Als wij, en ze zijn er onder ons, ooit een kind hebben moeten begraven. En dan te zeggen, Heere, deze weg in gehoorzaamheid gaan. Gemeente, kunt u dat? Kunnen wij dat? Om dan te zeggen, op al die dingen die plaats kunnen vinden, en we zouden zo moeiteloos heel veel voorbeelden eraan kunnen toevoegen. En dan te zeggen, Vader, wat u doet, dat is goed. Gemeente, daar is genade voor nodig om dat te leren. Om dan, als wij het niet begrijpen, om dan toch achter de Heere aan te gaan. Heel dicht bij Hem te blijven en het helemaal van Hem te verwachten. Ook al gaan de dingen zo anders als wij willen. Anders als wij gehoopt hebben. En als die weg van moeite, van pijn, van zorg, van alles wat er kan zijn, toch doorgaat. En soms zien we er iets van dat het duidelijk wordt waarom de Heer het doet. Dat het duidelijk wordt, en daar zijn voorbeelden van, dat weet u ook. Dat de Heer die weg gebruikt om dan heel dicht aan Hem te verbinden. Dat de Heer die weg gebruikt om zijn genade in het leven te verheerlijken. En soms als dat duidelijk wordt, en we kunnen daarin de Heer de eer geven en Hem de plek geven, dat we dan zeggen, Heere, en toch was dit een goede weg. Toch was dit de beste weg. Want het heeft me bewaard voor heel veel kwaad. Ja, het heeft me verbonden aan u. Ja, u heeft zelf door deze weg heen uw genade willen verheerlijken. Maar die vrucht groeit niet op onze eigen akker. Die genade, die hebben we van de Heere nodig. Laat ik het dan maar dicht bij mezelf houden. Van mezelf kan ik dat niet. Wil ik dat zelfs niet. En toch gehoorzaamheid leren uit de weg die de Heere met ons gaat. Dat is het eerste. Er is nog iets. Als wij onze gebeden uitzeggen tot de troon van Gods genade, dan is daar niet een afstandelijke God die hoort. Nee, het is een betrokken horen. Van de medelijdende hoge priester. Hij die weet wat het is om mens te zijn. Die weet van moeite, van zorgen en van pijn. En die vol ontferming en bewogenheid hoort. Dat als wij niemand meer weten waar wij met onze zorg en onze pijn misschien zelfs niet durven heen gaan. Dat we weten dat er één adres is. Waar gehoord wordt. En, dat is het derde. Dat blijkt als we de tekst heel grondig lezen. Waar gehoord wordt niet na verloop van lange tijd. Maar een direct horen op het gebed. Zoals de psalm dat zegt. Dat de Heere zijn oor neigt op het gebed. Of om het anders te zeggen, jongens en meisjes. Dat als we zo alles tegen de Heere zeggen. Dat de Heere in de hemel zijn oren spitst. En direct luistert. En blijft luisteren. Ja, want wij mensen, wij kunnen vaak zo slecht horen. Oh ja, als iemand komt met zijn zorgen en met zijn verdriet, ja, de eerste keer dan luisteren we. Maar als dat iedere keer terugkomt en er komt geen verandering en het wordt niet beter, ja, dan schiet het er zomaar uit. Ik heb het nu al genoeg gehoord. Zo niet bij de Heere. Als wij onze klachten uitroepen aan de troon van Gods genade, dan hoort Hij. Als we tot Hem komen de eerste keer, dan hoort Hij. En als we dat jaren achtereen uitroepen en bij Hem brengen, dan weten we dat Hij blijft horen. Hij, de hoorder van het gebed, die blijft horen. Ook als niemand meer wil horen. Ook als we onze zorg en alles wat er in het leven kan zijn met niemand kunnen delen. Dan is er één adres waar gehoord wordt. En zegt u misschien, dat weet ik wel. Ik weet wel dat ik alles bij de Here mag brengen. Maar ik kan zo overstelpt zijn in mijn verdriet. En de zorgen die kunnen zo groot zijn. Als ik dan mijn mond open doe. En ik wil het bij de Here brengen. Dan stokken me de woorden in de keel. Leest u dan Psalm 116 eens. Ik lees daar niet, de Heer hoort mijn prachtige volzinnen. Of die woorden die ik zo mooi bij elkaar verzameld heb. De Heer hoort mijn stem. Mijn klagen. Ook al kunnen we niets anders meer zeggen dan een woordeloze schreeuw naar de hemel. Dan mogen we het weten dat Hij hoort. Dat Hij blijft horen. En dat Hij zo luistert naar het gepiep en gekerm van zijn kinderen. Gemeente, aan het einde van de preek is de vraag die naar ons toe komt. Bidden wij echt? Maken wij gebruik van die geopende toegang tot Gods genadetroon? Of ook, voorkomt het u thuis ook wel eens? Dat u aan tafel zit en dat de maaltijd al begonnen is en dat een van de gezinsleden ineens zegt, hebben we nou wel gebeden? Nou, dan heeft u niet gebeden. Want bidden, dat kan niet anders. Daar zijn we helemaal bij betrokken. Heren, maken wij gebruik van die mogelijkheid die de Heer zelf geeft? Of is het zo dat als je het zo aangehoord hebt en geluisterd hebt, dat je tot de ontdekking bent gekomen, ja, ik zeg mijn woorden wel uit, maar ik heb eigenlijk nog nooit gebeden. Die open verbinding met de hemel, die ken ik helemaal niet. Ik heb nog nooit geleerd om te bidden. Ik leef nog voor eigen rekening. Dan hoop en dan bid ik dat dit leven dicht bij Gods genadetroon jou jaloers maakt. Want er is geen beter leven maar dan een leven dicht bij de Heer. Een leven waarin je alles bij Hem kunt brengen. En dat bidden, dat kun je leren. Nee, je hoeft daar niet een of andere gebedscursus voor te doen. Je mag gewoon beginnen door je met je eigen woorden naar de Heer toe te gaan. En gebruik dan maar dat voorbeeld van die tollenaar. Weet wel, die man achter in de tempel die het uitzei tegen de Heer. Wees mij de zondaar genadig. En dat gebed, dat hebben we elke dag opnieuw nodig. En begin daar maar mee, om het alleen van de Heer te verwachten. En te bidden en te hopen en te smeken om een verandering. Om geloof en bekering. Bidden wij echt, gemeente? Als de Heer zelf in jouw leven is gekomen, dan kan het toch niet anders. Dan wordt dat leven toch gekenmerkt door een biddend leven bij een open Bijbel. We zien dat toch in het leven van de apostelen. Die het zo druk krijgen en die hun taken moeten afstoten. Maar die volharden in het woord en die volharden in de gebeden. De Heer geeft zelf die mogelijkheid. Die heeft de Heer zelf betaald. Die is betaald met het bloed van de Heer Jezus Christus. Maak dan toch gebruik van die weg, van die mogelijkheid. Om dan, zoals we dat lezen in Filippenzen 4, al uw begeerte door bidden en smeken met dankzegging bekend te laten worden bij God. En dan te mogen ervaren. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dan kan het niet anders, gemeente. Dan zijn er van die momenten in het leven dat u iets herkent in het gebedsleven van Luther. Dat het nodig is om echt alles eens uit te zeggen tegen de Heer. Omdat u niet zonder de Heer kunt leven en dat u Hem in alles nodig heeft. En daarom, de Heer geeft zelf deze mogelijkheid. Laten we deze dan niet onbenut. Om dan alles met vrijmoedigheid naar de wil van de Heer zelf bij de Heer te brengen. In de zekerheid dat Hij verhoren wil en verhoren zal. Amen. Thank you. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, leert u ons bidden zoals het behoort. Heere, wilt u zo geven dat de weg van het gebed die u aan uw kinderen geeft, dat we die gebruiken zullen. Heer, het is een weg die gekocht is door het bloed van uw Zoon. En die u gegeven heeft om in alle dingen het helemaal van u te verwachten. Een leven met u dat gekenmerkt wordt door een leven bij een open Bijbel en met gevouwen handen. Heer, leert u ons bidden als wij dat nog niet geleerd hebben. Geef, Heere, dat het tot jaloersheid mag opwekken bij diegenen die u nog niet kennen. Die nog met de rug naar u toestaan. Geef, Heere, dat ze leren bidden zoals die tollenaar dat deed. O Heere, wees mij de zondaar genadig. En geeft u zelf de geest van de gebeden. Dat die geest in ons mag zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat we zo verbonden mogen zijn aan u en uw genadetroon. Heer, het leven in deze wereld, het leven met alles wat eraan vastzit. Ja, met vreugde, maar ook met heel veel verdriet. Heer, het kan toch alleen heel dicht bij u. O, wat verschrikkelijk als we dat leven moeten leven, zonder u. Maar ook als we dat leven uit moeten, alleen. Heer, bewaart u ons daarvoor en wilt u zelf ons wakker schudden, ons heilig onrustig maken. En geven dat we ons zullen wenden tot u. Tot u alleen die geven kan wat u vraagt. Geloof en bekering. Heren, we danken u voor alles wat u gaf. Dat we zo een en andermaal samen mochten zijn. Samen in uw huis. Samen onder uw woord. Heren, u was het zelf die alles goed maakte. En u komt toe de lof, de dank, de eer en alle aanbidding. Om wie u bent en wat u doet. Dat u om wil zien naar zondaren, dat u mensen wil opzoeken en iedere keer opnieuw wil spreken vanuit het evangelie. Werkt u het door, Heren. Geef ook dat we dat woord mee zullen nemen als we deze plaats gaan verlaten. Als we terug zullen keren naar onze huizen. Als we deze week die we vandaag in uw huis mochten beginnen in zullen gaan. Een week waarin van alles op ons wacht. Werk. Heren, wilt u daarbij zijn? Ons een zegen geven en geven dat op de plaats waar we gesteld zijn iets van die zegen en van het licht van uw evangelie mogen verspreiden. Dat we zo een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Wilt u bij onze kinderen zijn die deze week vakantie hebben, geef ze een goede week. Bewaar ze voor de zonde en voor een onverzoende dood. We bidden voor onze jongeren die zich voorbereiden op de examens. Wilt u ze alles geven wat ze daarin nodig hebben? En geef, Heren, dat ze zich afhankelijk weten van u. Die hulp en bijstand wil en kan geven. Zo komen we bij u, Heren. Heren, we bidden om vergeving van al het zondige. Van alles wat niet was naar uw woord en getuigenis. Neemt u dat weg en verzoent u dat door het bloed van uw Zoon. Heren, onze ogen zijn op u geslagen. Om hulp en om bijstand. In alle omstandigheden van ons leven. Wilt u bij ons blijven en met ons meegaan. Ziet u zo ons aan. In de Zoon van uw liefde, onze Heere Jezus Christus. Amen. De slotzang van de gemeente is uit het Gebed des Heren, de versen 9 en 10. 9 en 10 van het Gebed des Heren is onze slotzang. We eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.